Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. In de Middenweg kunt u vanavond luisteren naar een gesprek met psycholoog Hans Knibbe. Hans Knibbe is klinisch psycholoog. Hij verdiepte zich vanaf de jaren 70 in humanistische werkvormen als gestaltherapie en bioenergetica. En later in spirituele visies en methodes, met name het Tibetaans boeddhisme. Hij publiceerde boeken als Rusten in Zijn, De Niet Herkende Boeddha en recent Zijn en Worden en richtte in 1987 de School voor Zijnsoriëntatie op. In eerste instantie was de school vooral een opleidingsinstituut voor professionele begeleiders. De laatste jaren beschouwt hij het instituut meer als levensschool. Ik vraag Hans Knibbe of de zijnsoriëntatie daarmee als een therapeutische stroming of als een spiritueel pad gezien moet worden.
Nee, het is heel duidelijk een spiritueel pad. Het psychologische werk wordt in een spirituele context uitgevoerd. Dus idealiter gaat het altijd, is er altijd eerst een herinnering van je alvrije aard, je spirituele aard. En vanuit daar kijken we ook naar hoe je om kunt gaan met de knopen in jezelf, de onverwerkte delen in jezelf enzovoort. En waarom het modern westers is omdat er veel aandacht besteed wordt aan de individuatieopdracht die wij hebben hier in het Westen. Namelijk, je kunt niet zomaar meer de rollen volgen en de voorgeschreven vormen volgen die door de ouders, door je ouders in de maatschappij aangereikt worden. Iedereen moet min of meer zijn eigen pad, tenminste de culturele voorhoden waar ik mee werk op zijn minst, moet min of meer zijn eigen pad vinden in zijn leven. Nou, dus dat onderzoek van hoe je nog gebonden bent in wat ik dan het huis van de ouders noem, dat je eigenlijk nog leeft in het huis van de ouders, dus eigenlijk nog niet op pad gegaan bent, dat onderzoek, dat is een psychologisch onderzoek en daar maken we rijkelijk gebruik van de psychologische know-how. Veel psychoanalyse zit daarin, zit veel in van de lichaamsgerichte therapieën. Gestalt zit daar ook in. Nou goed, al die elementen worden bij elkaar genomen. Dan werken we dan met verkennende oefeningen, zeg maar. Waarbij mensen dat kunnen ontdekken hoe dat bij hen leeft. En ook stappen maken om de vrijheid in te gaan. En zichzelf daaruit te vinden in die vrijheid. Dat laatste is, denk ik, wat nieuw om dat zo in een spirituele context te plaatsen.
Nu leidt uw opleiding op tot zijnsgeoriënteerd begeleider of coach. Stel, ik kom als cliënt bij u als zijnsgeoriënteerd begeleider met chronische depressieve klachten, ik noem maar iets. Waarin verschilt uw benadering dan van een reguliere psychotherapeut?
Wij zien dat iemand nooit alleen maar is wat hij voelt of denkt. Of nooit alleen zijn patronen, nooit alleen wie hij geworden is. Er is altijd in de begeleiding ook een blik op iets wat tegelijkertijd ook aanwezig is en vrij is. Maar meestal in de achtergrond van de persoon aanwezig. Nou, dat wordt naar voren gehaald en dat wordt eigenlijk als de grond gebruikt waarop je loopt, om het zo maar, waarop je je werk doet. Dus in de praktijk komt het neer op veel instructie ook in meditatie, visualisatie en het opzoeken van laten we zeggen, dat in jou wat al vrij is en wat ook blij is, om het zo maar te zeggen. Want hoe depressief je ook bent, je aard is blij. Dus dat deel is anders en voor de rest zijn er ook een aantal dingen die we ook echt hetzelfde doen.
Ja, u zegt dat nu zo. Als ik mij nog goed herinner in depressieve tijden, kon ik de blijheid in mezelf echt in de verste verte niet ontdekken. Ja. Maar krijgt u dat voor elkaar bij cliënten?
Nou kijk, ik krijg het niet voor elkaar. Maar het is er wel. Zelfs in je meest barre tijden. Omdat je rot voelen is iets zonder dat je het in de gaten hebt. Maar het is een soort, laten we zeggen, mediteren op je tekort. Mediteren op je wond. Mediteren op gekwetstheid. En dat is een daad, dat is een afstemmen van jouw geest ergens op. En je kunt ontdekken hoe je dat doet en die afstemming ook veranderen. Dus in die zin krijg je het voor elkaar, als je met me mee wil gaan natuurlijk.
Nu heeft u deze school voor zijnsoriëntatie zo'n 20 jaar geleden opgericht. Wat was voor u de aanleiding om deze school te starten?
De aanleiding was dat het werk zoals het zich bij mij ontwikkelde niet meer goed paste in de kaders waarin ik tot dan toe werkte. Dus dat was vooral humanistische therapie door Jacob Stedman. Maar dat werk is wezenlijk groeiwerk, om het zo maar te zeggen. En sluit dicht aan bij de psychologische identificaties, dus wie je geworden bent. En er werd veel gedacht dat je terug moest gaan naar het verleden en de wonden moest herbeleven. En, of dat je alsnog moest krijgen wat je gemist had enzovoort. En al dat soort werk, dat passeert de inherente vrijheid die er in ons is. Het is eigenlijk kijken naar je conditionering of kijken naar elementen van je conditionering. Maar dat is niet zien dat je ondertussen eigenlijk in de grote expansie van de ruimte bent eigenlijk al. En dat die ruimte zelf onbelast is door je verleden. En die grote expansie van die ruimte, dat is de vrije aard van je geest.
En hoe had u die zelf ontdekt, die vrije aard van de geest?
Meditatie vooral. Vanaf mijn 21ste of zo, 22ste, heb ik dagelijks gemediteerd. En ik denk dat het op een gegeven moment in zover succesvol was, dat ik dus regelmatig en makkelijker die volkomen onproblematische ruimte kon ervaren. En ook wist dat dit heel waarachtig was, dat dit klopte. En dat mijn normale manier van zijn op een bepaalde manier een soort afleiding hiervan was. Een soort betovering is een goed woord.
En deed u die meditaties vanuit een boeddhistische traditie?
Ja, vooral. Vooral de zen-boeddhisme, daar is mee begonnen. En daar heb ik ook wat lessen gehad bij iemand die bij Durkheim was geweest. En sowieso, zeg maar, is dat boeddhistische raamwerk, dat spreekt me verschrikkelijk aan. Dat heb ik eigenlijk vanaf die tijd min of meer onafgebroken bestudeerd op mijn manier. Dus zowel via boeken als ook retretes in de Nyingma Instituut in Berkeley bij Tertan Tulku en bij Lama Sogyal. En in Nederland ook kwam Hal Gourish van het Nyingma Instituut kwam over. Daar heb ik ook retretes bij gedaan.
U zegt net, u heeft een lange periode verschillende retretes gedaan bij diverse boeddhistische leraren. Bent u ook lange tijd student geweest?
Ik ben student geweest van Lama Sogyal. Lama Sogyal Rinpoche. Maar ja, ik weet niet welke kwalificatie student precies is. Ik ben er in ieder geval 4 jaar trouw naartoe gegaan, naar de retretes die er waren. En ik was en ben nog steeds ook diep onder de indruk van de inspiratie, zeg maar, die daar was. En ik heb op die manier, denk ik, een soort proeven gehad van met name, laten we zeggen, de gevoelsrijkdom van Vajrayana-boeddhisme. En de warmte en de sappigheid en de energetische kracht daarvan. Het is echt tot leven gekomen, eigenlijk, via vooral mijn connectie met Lama Sogyal.
Heeft u eigenlijk op dit moment nog een boeddhistische leraar?
Dus eigenlijk na Lama Sogyal heb ik geen boeddhistische leraar meer gevonden. Ik heb wel naar gezocht, maar ik denk dat ik ook tot nu toe, en misschien blijft het ook wel zo, ook wel heel erg bezig was om juist ook een westerse vorm te ontwikkelen. En ik dus ook niet me helemaal kon begeven in een oosters boeddhistisch pad. Omdat dat dit nou eenmaal het ding was wat ik wilde doen. Dus dat was denk ik ook een reden waarom ik bij Lama Sogyal weggegaan ben. Omdat ik voelde van dat voor Lama Sogyal Rinpoche het belangrijk was om zijn studenten in te voeren in de traditionele manier om het Vajrayana-boeddhisme te beoefenen. Waar ik overigens ook heel veel respect voor heb. Maar ik dacht aanvankelijk dat hij meer naar het westen zou komen met zijn leer. Daar zag het ook aanvankelijk naar uit. Maar het is gaandeweg wat traditioneler geworden. En toen voelde ik ook dat ik een andere weg te gaan had, zeg maar.
Heeft u vormen vanuit Tibetaans boeddhisme geïntegreerd in de school voor zijnsoriëntatie?
Ja, spaarzaam. Want ik vind dat je dat, dus dat zie ik als opdracht voor de school voor zijnsoriëntatie, om een westerse school te zijn. Dus, en ik vind dat je ook heel erg moet oppassen om zomaar elementen uit het oosten hier te gaan toepassen. Het kan natuurlijk een exotische versiering zijn en je kunt er romantische gevoelens bij krijgen, maar ja, daar hou ik dus niet zo van. Ik wil kijken wat de essentie is. En daarmee werken, dat een westerse vorm geven. Dat zie ik dan als mijn ding. Maar ik heb wel aan Sogyal Rinpoche gevraagd of ik 2 mantra's die mij lief waren en ook nabij zijn. Dat is de Vajraguru mantra, dus de mantra van Padmasambhava. En de mantra van Avalokiteshvara, de compassie mantra. of ik die mocht gaan doen met mijn studenten. En hij was heel royaal en dat was prima. En, maar zelfs toen heb ik nog anderhalf, misschien wel 2 jaar gewacht voordat ik dat überhaupt durfde te doen eigenlijk. Want ik vond ook niet dat mijn studenten bij voorbaat een connectie moesten gaan maken met Tibetaans boeddhisme. Dat was iets heel persoonlijks voor mij, vond ik. Dus daar had ik nogal wat aarzelingen. Maar ik ben het gaan doen en ik heb er eigenlijk ook nooit spijt van gehad. De dierbaarheid die het voor mij heeft, die komt over meestal in de presentatie daarvan. En mensen koesteren dat dan ook, merk ik. En wordt het ook iets wat in zekere zin, laten we zeggen, de Tibetaanse cultuurmal gaat overstijgen. En het wordt, zoals wij dan denk ik ook doen, ja, gewoon eigenlijk ook een devotioneel gebaar naar de spirit in het algemeen, naar jouw spirit. En ik heb het gevoel dat we dat goed en mooi doen en dat dat goed werkt nu in de school. Ja.
U gebruikt regelmatig het woord spirit.
Ja.
Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
Ik gebruik in school een onderscheid in 3 niveaus van je bestaan. En dat is het geconditioneerde niveau, dat noem ik dan psyche. En er is iets wat stralend en vrij is en wat ook allerlei rijk is aan kwaliteiten als liefde en helderheid en geluk en welbevinden. Iets wat eigenlijk vanzelf ontstaat als je vrij bent. Nou, die volle, rijke kwaliteit, dat noem ik het spiritniveau. Dus iets lichtends eigenlijk in jou, een soort lichtbeginsel. En het diepste niveau is non-duaal, dus dat is niet meer gelokaliseerd. Dat is niet meer een iets, dat is zeg maar de grond van alles. En dat is tegelijkertijd de grond van je geest.
U heeft een aantal keren al het woord devotie laten vallen. Dat is ook wel een sleutelwoord binnen de school, hè? Begrijp ik.
Ja. Dat is een sleutelwoord. Eigenlijk in toenemende mate ervaar ik de diepte en eigenlijk ook de noodzaak van devotie. En als je dat ziet in die trits die ik net noemde, psyche, spirit, grond, zijnsgrond, dan is eigenlijk een van de mooiste en ook makkelijkste en ook diepste manier om je toe te wenden naar de spirit, is via devotie. Dus de psyche leert zich devotioneel te openen en te geven aan de spirit. Dus je erkent de spirit als van een hogere orde als je normale, geconditioneerde manier van zijn. En die spirit die zie je voor je of die neem je aan dat voor je is. Of in ieder geval, het is een object voor je geest op een of andere manier, die spirit. En je geeft je devotioneel, in zekere zin, je wendt je in zekere zin devotioneel toe naar de spirit. En daarmee ontspan je eigenlijk en is de hele verwikkeling met de psyche, die laat daarin los. Maar die laat nu los niet doordat je bezig bent met te onthechten of zo, maar hij laat los eigenlijk vanzelf los doordat je je liefde geeft, dus eigenlijk je investeert in iets anders, iets van een hogere orde. En dat gaat dus via devotie. Devotie is eigenlijk niet zozeer een techniek. Het is meer een levenshouding bijna.
Toch is dat voor veel westerlingen geen makkelijk te bevatten begrip, devotie. We hebben daar ook negatieve associaties mee als onderwerping, blinde overgave, nederigheid. Kan iedereen het leren?
Ja hoor. Ja, nee, het is gewoon, het is helemaal niet zo moeilijk. En als jouw geconditioneerde zelf zich richt tot die wijsheid, meestal ervaart hij een soort ontzag. Alsof je oog in oog staat met iets groter. Iets groter. En in die zin is inderdaad de relatie dat het kleinere zich in zekere zin nederig opstelt naar het grotere. En dat is voor een deel buiten jou in de vorm van de leraar of de leer buiten jou. Maar het is ook de leraar en de leer buiten jou zijn uiteindelijk in jou, vinden in jouw geest plaats. En je bent dus nederig naar de verlichte dimensies van je eigen geest. En dat is denk ik de enige manier waarop de psyche ontvankelijk kan worden voor de verlichtende werking van jouw wijsheidsgeest. En anders tol je eigenwijs door in je eigen wereldje.
Verwacht u van uw studenten ook een devotionele houding naar u toe?
Nou, in de laatste fases van het zijnsgeoriënteerde pad, dan hebben we een inspiratiekring, dan vraag ik aan studenten of ze mij willen erkennen als spirituele leraar. En in die zin maken we daar toch wel een hele diepe connectie met elkaar. Maar in alle stadia daarvoor wil ik wel dat ze het mij zien als een spirituele leraar. Dus want dat is een spiritueel pad. Dus als je het niet wil lopen als een spiritueel pad, dan moet je niet wezen. Dus een spiritueel pad wordt gegeven door een spiritueel leraar. En een spiritueel pad en ook het aanbod kan pas tot zijn recht als je dus inderdaad die devotionele houding hebt. Hè? Dus als je het wil aangaan als iets wat van een hogere orde is als jouw eigen geconditioneerde waarneming. Dus in die zin vraag ik dat wel aan studenten of ze dat zo willen aangaan. En tegelijkertijd betekent dat helemaal niet een soort kritiekloos, om even een misstand weg te nemen, kritiekloos volgen of weet ik veel wat. Er is juist een traditie van dat eigenlijk alles ongeveer wel besproken en bediscussieerd en in vraag gesteld kan worden. Maar er is ook een eindigheid aan de eigenwijsheid, laten we zeggen, van de psyche. Op een gegeven moment moet hij ook willen om zijn hoofd te buigen voor iets wat van een grotere orde is. Anders komt het gewoon niet door en dan kun je je werk niet doen. Ja.
Is het ook niet lastig voor u om uzelf op te werpen als spiritueel leraar, niet staande zeg maar in een lange traditie zoals in de Tibetaanse tradities waar het meesterschap wordt overgedragen van leraar op student? Het lijkt ook een beetje alsof u zichzelf heeft uitgevonden in die zin.
Ja, nee, ik denk dat het zo is. Ik heb mezelf uitgevonden. En het is helemaal niet makkelijk. Ik heb dat ook alleen maar gedaan omdat, dus misschien zelfs met die start van zijnsoriëntatie 20 jaar geleden, omdat ik zag dat het nodig was. Dus ik zou liever hebben gewild eigenlijk dat die beker aan mij voorbij was gegaan, maar ik ontsnapte niet aan.
Dat klinkt bijna als een soort noodlot dat u getroffen heeft.
Nee, niet een noodlot, maar wel als ik besluit dit werk nog te doen, moet ik het zo doen.
U schrijft in uw laatste boek, Zijn en Woorden, dat onlangs is verschenen. Wanneer ik spirituele boeken lees of mediteer, voelt mijn hele wezen zich verlicht. Alles krijgt glans en toont zich in schoonheid. Ervaart u dat daadwerkelijk zo?
Je denkt u dat ik dat... Ja, natuurlijk, anders zou ik het niet opschrijven. Ja.
U vervolgt daar toch... Mis ik hier ook iets, namelijk waardering voor onze neurose. En vervolgens wijdt u in uw boek ook een hoofdstuk aan neurose als niet herkende Boeddha-kwaliteit. Zou u in het kort kunnen uitleggen wat u daarmee bedoelt? Is neurose ook een Boeddha-kwaliteit?
Ja, niet zomaar. Neurose is neurose en neurose is destructief, normaal gesproken. Maar als je kijkt met een spiritbril, het zijn, het non-duale zijn, is in alles aanwezig. Maar de spirit is ook in alles aanwezig, alleen niet herkend. Dus het lichtbegin en ook zeg maar, de goedheid van jou en de liefde van jou en de levenslust van jou is in elk element in jouw psyche aanwezig. Alleen in de geconditioneerde vorm waarin je het aantreft, normaal gesproken. Nou, de visie van de niet herkende Boeddha-kwaliteit is dat je kunt trainen om zo te kijken naar die vervorming, dat je dat begin van levenslust en liefde en willen daarin kunt gaan leren zien. Als het ware door de verpakking heen kijkt, zou je kunnen zeggen. Want je zou kunnen zeggen, heel veel neurose heeft te maken met dat de goedheid van ons niet herkend werd, niet gespiegeld werd in onze jeugd. En met goedheid bedoel ik de basic goodness. Gewoon dat we, om te beginnen, ook liefdevolle, levenslustige wezens zijn. En in de mate dat ouders in staat zijn om dat te zien in jou, communiceert dat ook door en vindt dat vorm in je leven. In de mate dat de ouders dat niet in staat zijn te zien, of de ouders en de omgeving, moet dat op een of andere manier verkrampen en krijgt het vervormde uitdrukking in neurose.
Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van hoe zo'n proces bij iemand verloopt?
Ja, nou, stel je voor, er is haat. je man of je vrouw heeft iets gedaan en je merkt jezelf niet alleen een beetje kwaadheid, maar echt haat. Nou kun je dat uitanalyseren in psychologisch opzicht. Er komt hier en daar, oké, dat zal allemaal wel waar zijn. Maar je kunt ook je optiek verhogen en als het ware rechtstreeks in die haat gaan kijken en in die hele scène gaan kijken. En dan begin je waarschijnlijk te zien dat iets in jou wat kostbaar is voor jou, dat je dat op een of andere manier niet, om te beginnen zelf al herkent, en ook niet herkend weet door de overkant. En dat je daar eigenlijk heel gekwetst voelt, juist omdat het kostbaar is. Nou, dan ben je al een stuk verder. Dan zie je dus niet alleen maar haat, maar je ziet ook het kostbare daar van jezelf. Nou, dat kostbare, als je dat eenmaal ziet, dan ben je natuurlijk al heel ver. Want dan zou de volgende stap zijn, van kun je dat dan wel toe-eigenen? Weten dat dat van jou is. Dat is al een hele stap, want dat betekent, daar ben je nooit in gezien geweest. Daar ben je altijd alleen in. Ze toe-eigenen is ook een soort van alleenwording daar. Nou, oké, dat doe je dan, alleenwording. En dan leer je het ook nog communiceren naar de ander. Je leert haar een stem geven. Dat is ook nog een hele stap, want dat is niet zo makkelijk, want je hebt het nooit stem gegeven. Dus het is eigenlijk sprakeloos tot dan toe. Dus dat is ook nog wel wat om te leren. Maar goed, als je dat dan doet, dan ben je dus meer mens geworden, meer jezelf geworden in relatie met de ander. En is dat wat een heel lelijk buitenkant had als haat, blijkt eigenlijk ook een goudmijn te zijn voor rijkdom.
Ik wil graag even terug nog naar uw boek. Onder een kopje geen spiritueel thuis kunnen vinden in Oosterse stromingen, schrijft u: in relatie met het boeddhisme kan ik me uitstekend verhouden met de kern van de inspiratie. Tegelijkertijd kan ik me niet vinden in de culturele verpakking waarin het wordt aangeboden. Ook ben ik het maar zeer ten dele eens met hun basisstellingen. Met welke stellingen uit het boeddhisme bent u met name niet eens?
Nou, ik denk dat een heel belangrijk verschil tussen boeddhistische visie en waar ik uit werk, is dat in het boeddhisme is er naar mijn smaak weinig investering in de ontwikkeling van de mens zelf, in de individuatiezin, zoals ik het net had, en er is ook weinig investering in de ontwikkeling van de maatschappij. In zekere zin wordt het geïnvolveerd zijn in de wereld eigenlijk niet aangemoedigd en is de algehele tendens eerder in de retraitesfeer, in de verstilling, in het de wereld in zekere zin verlaten en het uit het rad van wedergeboorte willen ontsnappen. En dat klinkt allemaal niet erg levensbevestigend en levenslustig. En het klinkt ook niet evolutionair gericht. Zo van, we kunnen ons ontwikkelen en de wereld kan ook beter worden. Dat hele idee van dat de wereld beter kan worden, vind je eigenlijk niet in de basisuitgangspunten van het boeddhisme. En dat gaat mij nu juist wel heel erg aan het hart.
Maar u kunt toch lastig zeggen dat er binnen het boeddhisme weinig gedaan wordt om de wereld te verbeteren. Er zijn toch grote stromingen geëngageerd, boeddhisme. Thich Nhat Hanh doet grote projecten met de Israëli's en Palestijnen. De Dalai Lama predikt over de hele wereld en roept op tot meer compassie. Dat zijn toch geen bewegingen die uitsluitend naar binnen gekeerd zijn?
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Voor zover ze dat doen, ben ik het daar ook helemaal mee eens. Maar als ik het heb over het boeddhisme zoals ik het heb leren te kennen, vind ik toch meer een tendens naar die beweging die ik net beschreef. Ik ervoer daar niet zoveel wereldse involvering of interesse in. Maar ik zou ook tegelijkertijd, ik vind het fantastisch wat Thich Nhat Hanh doet en Dalai Lama. En ik kan wat dat betreft niet in hun schaduw staan, dat is me ook duidelijk. Maar ik praat hier even in grozen en ganzen.
Hoewel hij zelf een aantal jaren het Vajrayana-boeddhisme bestudeerde en er alleen al in Nederland inmiddels zo'n 250.000 praktiserende boeddhisten zijn, is Hans Knibbe van mening dat het voor westerlingen een erg grote stap is om een traditioneel boeddhistisch pad te volgen. Ik vraag hem waarom.
Nou, ik denk dat er een enorme werking van uitgaat van het feit dat het Tibetaans boeddhisme en boeddhisme in het algemeen geworteld is in premoderne culturen. En een kenmerk van premoderniteit is onder andere dat er vanuit gegaan wordt dat er een vaststaande werkelijkheid is en vaststaande principes waar je eigenlijk je alleen maar in hoeft te voegen. En in het Westen heeft door de fase van verlichting heeft onze geest zich los kunnen maken van de middeleeuwse, ook statische werkelijkheidsbeschrijving. En zijn we gaan zien dat er verschillende perspectieven zijn en dat je ook zelfstandig en onafhankelijk moet willen denken en zo een vrijheid eigen maken, die dus ook in zekere zin ontworteld is, want je hebt geen bedding meer waar je in kunt rusten en zeggen van dit is waar en altijd goed. Nee, dat bestaat niet. In zekere zin is een westerse opdracht bijna om je eigen leven uit te vinden in zekere zin en vorm te geven. Dat is dus moeilijk, maar noodzakelijk, vind ik. Nou, als je nu probeert boeddhist te worden volgens de traditionele manieren, dus een Tibetaans boeddhist of een Zen-boeddhist, dan breng je jezelf in een culturele mal waar dit soort individualistisch denken nog helemaal niet tot ontwikkeling is gekomen. Je leert daar je te voegen in een premoderne mentaliteit, waarbij je steeds maar je toewendt naar altijd al bestaande waarheden. Je hoeft alleen maar te leren wat die persoon heeft gezegd. Eigenlijk is die premoderne mentaliteit vooral naar het verleden toegericht. Proberen het verleden zo goed mogelijk te vertolken. Maar het is niet naar de toekomst gericht. Het is niet naar ontwikkeling toegericht. En als je dus traditioneel boeddhist wordt, dan slik je meer culturele bagages dat je misschien in de gaten hebt. En wat je moet doen, en ook de Dalai Lama heeft dat trouwens al genoemd, dat wil ik in dit geval er ook wel bij zeggen, is je moet de essenties eruit pakken, je moet het begrijpen. En dat moet je zien te vertalen en bruikbaar maken in je eigen culturele vorm.
Ondanks uw bedenkingen bij het boeddhisme publiceerde u een briefwisseling van u met Ken Holmes, Director of Studies aan het Kaiju Samye Ling Klooster, als ik het goed uitspreek, in Schotland, waarin u heel gedetailleerd een aantal basisprincipes uit de zijnsoriëntatie legt naast de boeddhistische leer zoals Holmes hem uitlegt. En daarin proefde ik toch een beetje een behoefte aan erkenning voor uw leerweg door een gerenommeerde boeddhist.
Ik weet niet of het om erkenning gaat. Ik vind de dialoog belangrijk. Natuurlijk zal ook wel erkenning een rol gespeeld hebben. Maar als ik het alleen om erkenning zou doen, zou ik me niet zoveel inspannen, denk ik, daar.
Het ging met name om het begrip Boeddha-natuur. Ja. Waarvan, als ik u goed weergeef hoor, u zei van nou, dat zie ik ook al zich manifesteren bij zelfs vrij beginnende studenten. Mm-hmm. Waarin Ken Holmes in een brief terugschreef van nou, binnen onze traditie is dat onmogelijk, want daarvoor moet je op zijn minst in stadium 8 zijn van een bepaalde leerweg.
Ja, ja, dat is een groot verschil tussen ik denk ook Mahayana en Vajrayana opvatting. En ik ben, als je het in het boeddhisme zou plaatsen, eerder een Vajrayana, Dzogchen-achtige stijl van zien en werken dan een Mahayana. En het verschil is denk ik dat als je vanuit zijnsoriëntatie werkt, dan begin je bij vrijheid. Dus je begint bij de herkenning van dat er iets in jou is wat al vrij is. Het doet er niet toe hoe je eraan toe bent. Dat is vrij, net zo'n spiegelvrij is van de reflectie. Ja, dat is een makkelijk voorbeeld. Nou, die vrijheid is ook helemaal niet ver weg. Die is gewoon waar je bent. Dus ook daar hoeven we niet al te ingewikkeld over te doen. Alsof je een enorme tocht moet afleggen. Nee, die is er al. Dus als je deze discussie voert, dan kun je zeggen van we kijken naar degene die de scholingsweg moet ondergaan. En dan is hij misschien wel levenslang bezig om volkomen verlicht te zijn in elk moment. Nou, dat zal heus wel, dat zou kunnen. Maar er is ook een andere optiek mogelijk. Dat je zegt van nee, er zal wel een scholingsweg zijn, maar er is ook al verlichting om te beginnen. En vanaf dat punt werk ik ook in zijnsoriëntatie.
We hoorden een gesprek met Hans Knibbe, oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie.